Iedereen heel hartelijk welkom op dit afsluitweekend van de Bijbelschool aan de ene kant en ook aan de kennismakingsweekend voor degene die op de nieuwe Bijbelschool, de fulltime Bijbelschool Gospel for Europe, hier het komende jaar een jaar hopen door te brengen. Wat een zegen dat wij met elkaar ook dit weekend hier samen mogen zijn. In de wonderbare naam van de Heer Jezus en in de wetenschap dat Hij voor ons gestorven is en is opgestaan uit de dood. En dat Hij een missie heeft in deze wereld en dat God nog steeds een missie heeft in deze wereld. En dat Hij jou daarbij wil betrekken. Dat is een heel groot wonder, want we weten dat duizenden miljoenen in deze wereld van die opdracht nog nooit hebben gehoord. En het is echt ons verlangen dat dit weekend de Heere iets zal doen in ons aller hart en leven. We hebben net met elkaar gezongen. Abba Vader, U alleen, laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij vurig zijn. Nou, dat is eigenlijk ons verlangen voor dit weekend. Dat de Heere zo zal werken dit weekend in onze harten en levens. Dat wij met vurige harten de Bijbelschool zullen verlaten als we 2 jaar achter de rug hebben. Of dat we met vurige harten ook aan de fulltime Bijbelschool hopen te beginnen. En er zullen er vanavond zo nu en daar nog wel wat binnenlopen, want niet iedereen is gearriveerd. Maar het is een zegen dat wij hier dit weekend mee mogen zijn met zoveel jonge mensen. En in de eerste plaats ook nog een woord van welkom ook aan, laat ik maar beginnen, met zuster Anke Pon uit Rotterdam. Anke zal straks, je mag even gestaan, Anke. Straks, ik zal je straks even naar voren vragen. Maar hoe jong bent u? Dat zal u straks vertellen. Kijk. Dat is nou ja, goed. Ik wou bijna zeggen, zo heb ik Anke ook een beetje leren kennen. Dus houdt altijd de kruid nog voor later. Nee, maar fijn, Anke, dat je ook in ons midden mag zijn als een oudere zuster die jarenlang gediend heeft op het zendingsveld. En ook met passie daarover kan vertellen. Hoe de Heer je roept en hoe de Heer dat uitwerkt in je leven. En wat het betekent om in geloof op de Heer te vertrouwen voor financiën en voor alles wat je nodig hebt op het zendingsveld. En dat heeft mij diep geraakt. En ik heb gezegd, Anke, het zou een groot voorrecht zijn als je op jouw leeftijd ook in ons midden nog wil zijn. Om ook de jongeren te bemoedigen en de jongeren aan te sporen hoe heerlijk het is om te dienen op het zendingsveld, of in ieder geval om je leven aan de Heere over te geven en door Hem gebruikt te worden. Verder hebben wij een aantal Zuid-Afrikanen in ons midden, 3 Zuid-Afrikanen. Ik begin maar even met de broeder ouderling Davy Steenkamp. Ga maar even staan, Davy, dan kan iedereen even kijken. En dat is, dankjewel Davy. Davy is ouderling in de kerkenraad van HM Maritz in Koppies, de Vrijstaat in Zuid-Afrika. En Etienne en Davy zijn nu 4 weken, inmiddels 3 weken al in Nederland. Ze zijn nog een week hier in Duitsland. Maar we zijn heel Nederland door geweest en heel België door geweest. En we hebben op verschillende plaatsen het evangelie mogen verkondigen. En broeder Davy die is ook als een gebedstrijder ook met dominee Etienne meegegaan. En hij is ook verwonderd ook wat hij hier mag zien. Ook in Europa. En hij zal ook nog wel het een en ander vertellen, ook nog wel dit weekend. Maar fijn, Davy, dat je hier ook bent. Voor Etienne, daar zou je even willen staan. Dominee Etienne Maritz uit Zuid-Afrika. Het is een groot wonder dat onze broeder in ons midden is. Vorig jaar ben ik samen met mevrouw 3 weken in Zuid-Afrika geweest. En toen had Etienne het ontzettend in zijn onderrug. Pijn. En hij zegt, ik moet snel naar het ziekenhuis, want ik denk dat ik een hernia heb. En met dat we terugkeerden naar in maart, was dat maart, april. Vorig jaar, toen hij naar het ziekenhuis ging. Toen werd er een ernstige vorm van beenmergkanker geconstateerd, begin van de 3e fase. En dat raak je dan, hè, dat je zegt, zal onze broeder ooit nog in Europa dienen? Eigenlijk had iedereen dat opgegeven van, het is een proces van 3 tot maximaal 5 jaar. Maar uiteindelijk is de ziekte van Kaler, hè, beenmergkanker is een hele ernstige vorm en dat heeft vaak de dood tot gevolg. En we weten dat er heel veel gebed is geweest in Zuid-Afrika en in Nederland. En Etienne zal er ook nog wel van getuigen misschien vanavond. Maar dat de Heer hem een psalm heeft gegeven. Dat de Heer hem het leven zal teruggeven. En nou, zo'n 2 maanden geleden heeft hij gehoord dat hij volkomen genezen is verklaard van beenmergkanker. Dus dat is een groot wonder. Fijn dat je hier ook in ons midden mag zijn, ook bij het afsluitweekend. Om ook met ons je passie voor opwekking, herleving en geestvervuld leven te delen. En we zien er naar uit ook om de godsboodschap te horen. En tenslotte Eddie Bakker. Ook een Zuid-Afrikaan? Of nee, je bent, wat is je identiteit eigenlijk?
2 paspoorten.
2 paspoorten, geestelijk en een...
Ja, 3 eigenlijk.
Oké. Ga maar even staan, Eddie. 3 paspoorten, je bent...
Zuid-Afrikaan, Nederlands. En ik woon in Duitsland, maar ik ben ook Nederlands.
Ja, precies. Nou. Dus, maar Eddie die is door de Heere geroepen. Hij zal er ongetwijfeld nog iets over vertellen dit weekend. Maar in 1988 geroepen vanuit Zuid-Afrika om naar Europa te komen, naar het land van zijn voorvaders, naar Nederland. En nu dient hij, hebben ze een gemeente gesticht in Duitsland. Maar hij, zoals je al hoort, hij praat Nederlands, Zuid-Afrikaans en Duits en Engels. Dus nou ja, goed. Maar je zal hier spreken denk ik in het Nederlands, hè? Toch? Ja. Goed, maar fijn ook Eddie dat je hier in ons midden bent. En ik denk ook dat Eddie ook met... Ja, met passie iets kan vertellen, ook over roeping, maar ook over ja, Gods missie voor Europa, voor een verloren wereld. En nou, Eddie heeft ook een roeping om gemeenten te stichten en ook jonge mensen op te leiden. En ook, hoe moet ik het zeggen, ook door gemeentestichtingswerk en dat te ondersteunen om ook de evangelieboodschap uit te dragen. Maar we zullen er ongetwijfeld nog veel over horen. Voordat we met elkaar gaan bidden en nog gaan zingen, wil ik graag jullie begroeten. Met 2 gedeelten uit de Bijbel, Matteüs 9, vers 35 tot en met 38. Matteüs 9, vers 35 tot en met 38. Broeders en zusters, de oogst is groot, dat staat erboven. De oogst is groot. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in een synagoge en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Daar hebben we in de aanloop naar deze dagen hebben we daarom gebeden dat de Heere onder jullie, ook aan het einde van 2 jaar Bijbelschool, aan het begin van Gospel for Europe Ministry School, dat de Heere onder ons jonge mensen zal uitstoten met goddelijke kracht, met bovennatuurlijke kracht. Dat we niet in eigen kracht gaan, dat we niet op een, dat we zeggen, nou dat vind ik wel aardig of dat vind ik wel leuk, maar dat de Heere dit weekend een werk zal doen in ons hart. Dat we heel duidelijk mogen zien wat er ook staat hè, op de voorkant van jullie boekje. Maar dat je jouw plaats in het lichaam van Christus gaat zien. Want God heeft een roeping voor in ieder van ons. Als we wedergeboren zijn en gedoopt zijn tot het lichaam van Christus. Dan zijn we onderdeel van het lichaam van Christus. En dan heeft God ons een talent, een gave gegeven. Alleen het is denk ik belangrijk ook dat we zullen zien welke talent, welke gave, welke roeping de Heere voor ons heeft. Maar het begint denk ik bij het vaderhart van God. Een roeping, een missie begint bij het vaderhart van God. En het vaderhart van God is geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. En wat lezen we ervan? Nou, we lezen ervan toen hij de menigte zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Er staat letterlijk iets in de grondtekst van zijn ingewanden waren ontstoken van barmhartigheid. De Heer Jezus was diep geroerd bij het zien van die mensen, de leegheid. Want er staat daar, ze waren vermoeid en verstrooid. Het beeld dat daar gebruikt wordt in het Grieks, dat zijn schapen die vermoeid zijn, die de hele dag hebben gelopen en die vermoeid zijn en verlangen naar onderdak. Die verlangen naar de naar de schuur om daar uit te rusten. Het beeld wat er gebruikt wordt is een schaap wat onder een struik is gegaan met zijn vacht. En daar heel de bovenkant is opengereten, bebloed. Verwond. En broeders en zusters, zo is deze wereld in nood. Hoeveel mensen zijn er niet? Ga eens op een terrasje zitten in een winkelstraat. En kijk de mensen eens die daar voorbij lopen. Ik denk dat ook dat het ook ons gebed mag zijn, ook dit weekend. Heer, leer ons met de ogen van de Heer Jezus naar de verloren wereld te kijken. En als God door de Heilige Geest dat uitwerkt in ons hart, dat we de leegheid zien van de mens. De doelloosheid, want er staat hier ook, hè, ze zijn zoals schapen die geen herder hebben. Nou, een schaap zonder herder is ten dode opgeschreven. Heeft geen koers, heeft geen richting, heeft geen perspectief. En zo zijn daar miljoenen mensen in Europa die verloren gaan als ze het evangelie niet horen. En het is ons gebed geweest dat de Heer dit weekend ons daar een indruk van geeft. Dat we zo naar de Europeanen, naar de mensen om ons heen zullen gaan kijken. En dat wij betrokken mogen raken in die Bijbelse missie. Dat we niet werkeloos alleen op zondag naar de kerk gaan om daar maar te zitten en te consumeren. Maar dat wij heel duidelijk onze plek mogen gaan zien waartoe God ons roept. En mogelijk dat God ons ook onder ons jonge mannen, jonge vrouwen wil roepen voor een fulltime bediening. En het is mijn gebed dat we met die honger, met die openheid ook dit weekend hier naartoe zijn gekomen. In het verlangen dat de Heer ons de weg zal wijzen. Want de oogst is groot, maar er zijn zo weinig arbeiders. Er zijn zo weinig arbeiders. Die blijde boodschap mogen uitdragen. Zo weinig. Dat zelfs mensen uit Afrika en uit andere delen van de wereld, Koreanen, naar Europa komen om hier het evangelie te brengen. Maar wat is er beter dan dat iemand van een eigen land, van een eigen cultuur, door God geroepen wordt om die boodschap te brengen. En dan staat er, bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Het tweede gedeelte, zomaar enkele woorden, dat is met Hebreeën 11. Daar lezen wij ook van een man met een missie, door God geroepen, die voor de volken tot zegen zou zijn. Maar Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. Morgen hoop ik daar wat meer over te zeggen, nu wil ik het alleen lezen ter inleiding van dit weekend. Hebreeën 11, vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest. Om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond. Met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want Abraham verwachtte de stad die fundament heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham, die moet opstaan en vertrekken. En hij moet geloven en gehoorzamen. Nou, die elementen zullen ongetwijfeld ook dit weekend aan de orde komen. Ik stel voor dat we met elkaar, voordat we verder gaan, eerst de Heer om een zegen vragen. Getrouwe Heere, hemelse Vader, wat is het een geweldig voorrecht dat wij een weekend apart mogen hebben voor U. Omdat het ten diepste, Heere, niet onze conferentie is, maar Uw conferentie. U verlangt er immers naar, Heere, om bij onze harten uit te komen. We hebben zojuist gelezen in Matthäus 9 dat u met innerlijke ontferming bewogen bent. Niet alleen met deze wereld, maar ook met ons persoonlijk. U bent met innerlijke ontferming bewogen en Heere, u weet hoe wij ook deze dagen hier naartoe zijn gekomen. Of er ook werkelijk een verlangen in ons hart is, een honger in ons hart is, om uw stem te mogen horen. Dat er een verlangen in ons hart is om te zien welke plek wij mogen innemen in het lichaam van Christus. En heren, we mogen weten dat we u lief hebben. Dat we het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus lief hebben gekregen. Omdat u uzelf in onze hart hebt geopenbaard als de enige weg tot behoud. Als de weg, de waarheid en het leven. En we danken u, Heer Jezus, dat we u mogen beminnen. Dat we u mogen lief hebben. Omdat we weten dat u voor ons de prijs betaald hebt. En dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. En dat we mogen weten dat we door het afgehandelde werk van de Heer Jezus Christus en het kruis van Golgotha mogen weten dat het oude is voorbij gegaan en dat alles nieuw is geworden. En dat we door wedergeboorte, Heere, uw eigendom zijn geworden. En dat we van onze kruin tot onze grote teen toe, Heere, dat we u toebehoren en dat er niets meer van onszelf is. En Heer, nou bidden wij om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest voor dit weekend. Heer, dat we als jonge mensen, zoals we hier gekomen zijn, dat wij met hongerige harten hebben gezegd, spreek Heer, want uw dienstknecht hoort, uw dienstmaagd luistert. O Heer, een verlangen dat wij door u aangeraakt zullen worden. En misschien zijn er ook onder ons, heren, die hier naartoe zijn gekomen en die zeggen, ik voel me zo lauw en ik voel me zo'n hypocriet. Ik voel me zo dubbel en allemaal leuk en aardig zo'n weekend, maar eigenlijk had ik liever thuis gebleven. Het kan zo zijn, heren, dat er ook onder ons zulke zijn die zeggen, ja, zo ben ik eigenlijk hier naartoe gekomen. En heren, dan willen we ook voor hen bidden dat u ook hun opnieuw zou opwekken. Tot algehele overgave. O Heere, dat we aangeraakt worden om opnieuw ons leven aan u toe te wijden. Als we nu dubbelhartig en halfslachtig zijn. Of als we misschien zelfs verstrikt zitten in allerhande vragen. In een doolhof waar we niet meer uitkomen. Maar Heere, dat u met uw Heilige Geest komt en dat u opnieuw licht geeft over ons leven. En over uw plan met ons leven. Heren, misschien zijn er hier gekomen die zo'n verlangen hebben, Heer, om voor u te werken, maar nog steeds wachten op u. Die het weten om elke dag te bidden, Heren, hier ben ik, zend mij heen. Maar toch nog zoveel mist hebben, nog zoveel onduidelijkheid hebben, waar u hen hebben wil en wat hun talenten zijn en wat hun gaven zijn. O Heren, we bidden dat u ook voor hen duidelijkheid zal scheppen, dat u duidelijkheid zal geven over de roeping die u hebt voor ons leven. Maar heren, we bidden dat we allemaal dit weekend opnieuw geconfronteerd mogen worden met de gezindheid van Christus. De bewogenheid van de Heiland. De redder van de wereld. Heren, dat wij ook dit weekend bij vernieuwing mogen zien waar uw missie begint voor deze wereld, namelijk in het vaderhart van God. O Heere, dat u deze wereld zo lief hebt gehad. Dat u het enige wat u had, uw enige geboren zoon, geschonken hebt aan deze wereld. O Heere, dat we opnieuw mogen zien hoe u bewogen bent. Over het verlorene. Over de Samaritaanse vrouw. Die verstrikt zat in allerlei seksuele onreinheid. Die Canaanese vrouw. Wiens hoop was opgegeven, maar zegt, Heere, ik geloof. En een hoofdman over 100. Zoveel verschillende personen, heren, die u bereikt hebt met het evangelie. Heren, geef dat wij met dezelfde bewogenheid en passie. Dat wij zo ook naar deze wereld zullen kijken. En dat wij uw naam zullen grootmaken onder de naties. Want heren, daar gaat het over. Het gaat ten diepste niet over ons werk voor u. En hoeveel wij doen voor u. En wat we doen voor u. Maar heren, u verlangt ernaar om onze levens in bezit te nemen, dat wij met elkaar zullen uitroepen, zijn naam is wonderbaar. Jezus, mijn Heer. O Heer, we verlangen ernaar dat we dit weekend niemand anders zullen zien dan de Heer Jezus alleen. Heer, dat zelfs sprekers zullen wegvallen en dat u centraal zal staan. En dat ons hart naar u uitgaat. O Heer, we bidden om de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in ons midden. Om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest in ons midden, in mijn hart, in ons hart, o Heere, dat wij met elkaar u zullen grootmaken. Ook in lofprijs en bidding, ook in zingen, ook in de gezamenlijke gebeden, ook in de fellowship en de koinonia, in elk aspect van dit weekend, ook in het kennismaken met elkaar, Heer, dat wij uw tegenwoordigheid zullen ervaren. Heer, dat is ons gebed. En Heer, wanneer we zo tot u komen, dan komen we tot u met vrijmoedigheid, omdat u dat zelf gezegd hebt. U hebt het gezegd, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Heer, zo willen wij met vrijmoedigheid onze hand leggen op uw belofte. Die in Christus ja en amen zijn. Heer, u zegt, klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. O Heer, u zegt het. Bid en het zal u gegeven worden. Heer, u weet dat er ook onder ons zijn die al zo lang heel concreet gebeden hebben. Voor specifieke gebedspunten. O Heer, geef dat ze dit weekend ook antwoord mogen krijgen op de vragen die er leven in het hart. O Heer, zo komen we tot u. In het besef, o God, dat we lege handen hebben. Maar dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Heer, en dat we het mogen vragen in de machtige, wonderbare naam van de Heer Jezus, onze Heiland, uit genade. Amen. Ik wil zuster Ank vragen om naar voren te komen. En ik heb haar gevraagd om haar voor te stellen, even kort. En dan haar verlangen voor deze conferentie uit te spreken. En ik wil ook vragen of ze ook een gebed nog met ons wil doen.
Ja, goed. Iedereen kan het wel verstaan, denk ik. Goedenavond, boeren, burgers, buitenlij, broeders en zusters. Als u al wedergeboren bent, als nog niet, dan kunt u het worden. Dit is Ineke en ze Lieneke. Zingt heerlijk. Lieneke, zeg het maar.
Lieneke.
En Lieneke, hoeveel jaar ben jij?
11 jaar.
En ik ben 85 en ik ben Ank. En is er een verschil bij de Heer tussen Lieneke en mij? Dat zou ik graag van jullie willen weten. Kijk.
U werkt dus bijna klaar?
Wat?
En u zegt, u werkt dus bijna klaar?
Nou, nee, dat weet ik niet bij de Heer. Dat weet ik niet van de Heer. Dus dat is nog. Ja, zeg. Wat is het verschil?
Ik ben ouder.
Ja, ik ben ouder. Maar dat kunnen we allemaal zien. Maar wat denkt de Heer van ons allebei? Wat is hetzelfde? Wat is niet hetzelfde? Ik heb Lieneke, hè? Heb zien zingen en ik weet dat ze het beleeft, dat ze het begrijpt, dat ze het weet wat ze zingt. Dat is waar, hè? Nou, wat is nou hetzelfde tussen haar en mij? Is dat de ja, wie zegt dat? Ja? De kinderen, hè? Zeg het mij. Een groot verschil. Nee hoor, is. Nee, ook niet. Er is geen verschil. Zij is een kind van God en ik ook. En het maakt geen verschil hoeveel we gedaan hebben, hoe oud we zijn of jong we zijn. Alles, het gaat om ons hele hart. Vandaag, mijn hart, mijn hele hart voor God. Jouw hart? Doe het maar zo in je hand. Of zo kun je het ook doen. Wat is dat? Zo doen we dat. He? Jouw hele hart voor God. Dat is het enige wat nodig is voor ons allemaal. En het is zo'n wonder. Het is ook zo'n groot voorrecht dat je niet moet denken van, oh, ik kan het niet, of ik weet het niet, of ik ben niet zo ver. En zij, nou, 50 jaar op het zendingsveld, nog steeds zendeling. Dat is het niet. Het gaat erom wat God vandaag met mij, met Lieneke, kan doen. Bedankt. En het gaat er ook niet om of je denkt dat je geschikt bent, je opleiding, je universiteit of Ben Timmerman, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je beschikbaar bent voor God. Met je hele hart, maar ook met je hele, wat je bent. Je bent allemaal, ik denk niet dat hier iemand is die niet naar school gegaan is. Iedereen is op school geweest, langer of korter, dat maakt geen verschil voor God. Wat je in de Heer bent. Nou, ik heb van de net nog gezegd, Galaten 2, vers 20.
Ja.
Nee, Galaten 2, vers 20. Jullie Bijbelschoolstudenten. Ik ben met Christus. Goed, en nu leef ik. Niet meer ik. Goed, dat is. Ja, dat is het. En dat is voor ons allemaal. Kijk, God ziet ons en we zijn allemaal maar ongelukkige knoeiers. We doen het zo graag goed en het gaat niet goed. En we willen het wel, maar elke keer maken we weer fouten. God zoekt niet geschikte mensen, maar hij maakt niet geschikte mensen geschikt voor zijn werken. Waar of niet? Dat is het. En dat wil ik heel graag, dat jullie dat allemaal leren dit weekend. Door wie? Dat maakt ook niet uit. Door God. Het is niet ik. Het is de Heer Jezus in mij. Die dat zo heel graag verlangt. Van iedereen die jullie nou 2 jaar, 3 jaar, 1 jaar al geleerd hebt. Wat er in de Bijbel staat. Zoveel beloften. Alles wat de Heere God ons gegeven heeft in zijn woord. Is waar. Zijn woord is waarheid. Jezus is de waarheid. De Heilige Geest. Heerlijk. Nou, dat verlang ik voor dit weekend. Oh. Ja, fijn. Fijn. Maar dat doen heel veel mensen voor mij. Weet je dat? Dat komt ook nog deze week. Goed. Heere God, wij danken u voor dit prachtige gebouw. Waar onze klank naar de hemel gaat. Met de prachtige ramen. De architectuur. O Heere, wij zijn bevoorrecht. Er is zoveel waar we voor moeten danken. En we vergeten het vaak. Of we nemen het voor gewoon. Heere, geef ons dankbaar hart. Open de ogen van ons hart. Dat we zien de nood van mensen om ons heen die u niet kennen. Maar ook dat we zien hoe u werkt, dat u het doet. U bent waarachtig. U doet wat u beloofd hebt. U begint en u voleindigt wat u begonnen bent. In mij en dat wilt u in ieder van ons. Er is niemand uitgezonderd, want u wilt ons allemaal brengen op de plaats die u voor ons bestemd hebt. Halleluja. Dank u wel, Heere God, in Jezus' naam. Amen.
Bedankt, Slaan. Goedenavond. Ja, ik ben Eddie Bakker. Ik ken sommigen van jullie, maar even vragen voor wie kent mij niet? Nou, de meesten kennen mij dus niet. Oké. Ik ben geboren in Zuid-Afrika. Vertel ik even van Nederlandse ouders. En ik ben daar opgegroeid, naar school gegaan. Ik had 1 verlangen in mijn leven. Dat was, ik wil rijk worden. En in Zuid-Afrika is dat, iedereen die wil rijk worden, dat zal Etienne ook kunnen bevestigen, die wil registeraccountant worden. Hè? Want die verdienen heel veel geld. En toen ik 23 was, was ik dat afgestudeerd als registeraccountant. Dus het lag voor mij open. Maar kort daarvoor werd ik geconfronteerd met dat iemand mij vroeg, als jij nu sterft, waar ga je heen? En ik zei, ik hoop naar de hemel. En die vrouw zei aan mij, zeg maar Jan, waarom zou jij naar de hemel gaan? Ik zeg, nou ja, wacht even. Ik was al heel vaak in de kerk, hè, want bij ons, je weet hoe dat soms gaat. Het was geen verplichting, maar gaan moesten we wel. Hè? Twee keer iedere zondag. En dus ik zeg, was heel vaak al in de kerk. Zeg ze, oh, maar de duivel ook, hij mist geen dienst. Hij wil zien wat de christenen doen. Oeh. Oké, okay. Ik zeg, ja, maar ik heb de Bijbel al helemaal doorgelezen. En dat is echt zo. In Zuid-Afrika is de cultuur, in ieder geval nou, 25 jaar geleden, ik weet niet hoe het nu is, maar is, de meesten noemen zich christen. Ja, zeg, als je iemand vraagt, ben je christen? Zeg je, ja, natuurlijk. Wat dacht je dat ik een boeddhist was of zo? Weet je, en terwijl ze het niet zijn. Het betekent niet per se dat ze echt wedergeboren zijn. Achteraf zag ik dat als antwoord op de gebeden van mijn moeder, die heel erg voor mij bad. Mijn moeder is ook, ze is net 84 geworden. En ook zo vol van de Heer als u. Dus ik ben gewoon dankbaar voor zulke mensen die zo lang met de Heer wandelen en dat ik zo'n moeder ook mag hebben. En mijn moeder, ik zeg altijd, mijn moeder heeft voor meer dan 20 jaar voor mij gebeden. En ik ben zo blij dat ze niet opgehouden is bij 19. En gedacht, met die jongen wordt het niks. Ja, maar zij blijven bidden. Nou, ik zei dus, ja, maar goed. Dus, want ik had mijn vrienden ook allemaal gezegd, ja, maar als wij zeggen we zijn geliefd, dan moeten we de Bijbel lezen. En toen, dat wil iedereen, want iedereen zegt dat heel makkelijk. En toen zeg ik, nou, oké, we beginnen morgen. En vanaf morgen, iedereen, je leest een stukje in de Bijbel en de volgende dag zeg je wat je gelezen hebt. En even checken, dat deden we een tijd. In die tijd heb ik, over het tijdperk van 2 jaar, had ik de hele Bijbel doorgelezen. Van begin tot eind. Dat vond ik geweldig, hè. En ik was ook van plan om de Bijbel vanaf dat moment maar van één kant te kennen, weet je wel? Vanaf die kant, zo, in mijn kast. Zo. Alleen vanaf die kant. En ik was heel vast voorbereid, beslist, die Bijbel ga ik bewaren, want dat is mijn ticket naar de hemel. Ja, dus als ik dan in de hemel zou komen, zo dacht ik, dan, en ze zegt, nou, mag je binnen? Dan zeg ik, nou, je hebt nou wel iemand heel bijzonders, want die heeft de hele Bijbel doorgelezen. Nou goed, we zijn hier bij een Bijbelschool, dus ik neem aan, de meeste van jullie hebben dat ook al gedaan. Ja? Wie heeft het al gedaan? Iedereen? Nou, de anderen niet, de helft ongeveer, jullie wil niet, je wil niet naar de hemel? Nee? Kijk, in de hemel, daar kom je iemand tegen en die zegt, hey, hoi! Ik ben Zacharia, heb je mijn boek gelezen? En ik... Ja, en daar komt nog een Stefania achteraan en een Obadja en een Hosea. En oh, jongens. Denk erom. Maar goed, dus ik zei dat aan die meisje. Ik zeg van, ik heb de hele Bijbel doorgelezen van begin tot eind. En ze zegt, oh, maar de duivel ook. Hij kent de Bijbel alle talen van de wereld uit zijn hoofd. Oh, ik zeg, ja maar ik geloof... Ze zegt, oh, de duivel ook. Er staat in de Bijbel, de demonen geloven, maar ze sidderen. Zij zei aan mij, hij gelooft misschien nog beter dan jij. Want hij was in de hemel met God voordat hij eruit is geschopt. Nou, ik besefte op dat moment, ik moet iets meer hebben dan de duivel. Wil ik naar de hemel, dat was mij wel duidelijk. En zij liet mij zien, dat Bijbelse geloof is een zekerheid van wat je niet kan zien. Wat zoals Hebreeën 11 vers 1 zegt. En nou, ik was heel gefascineerd daardoor. En op een avond, niet zo lang daarna, in een huiskring, keken we naar een video van een predikant. Jij kent hem ook, Jan Gray, iemand met echt evangelistische bediening die dezelfde vraag vroeg. Als je vanavond zou sterven. En op die avond gaf ik mijn leven aan Jezus. Ik was zo overtuigd van mijn eigen egoïsme. En dat ik hem altijd hier heb gediend, in mijn hoofd. Maar nooit hier op het troon van mijn hart. En toen heb ik, het is nu dit jaar bijna, of maart, april ongeveer, ik weet niet meer de precieze dag, maar is het 30 jaar geleden, heb ik gezegd, Heer Jezus, kom in mijn hart, kom in mijn leven en maak u van mijn leven wat u wil dat het zijn moet. En ik zeg dat ook altijd, ik zeg, er was geen donder in de lucht of blits, mijn haar ging niet overeind staan, maar mijn leven was compleet veranderd. Toen ben ik gaan vragen, Heer, wat wil u met mij? En op een gegeven moment heb ik een boodschap gehoord van Jezus en hem als gekruisigde. En daar zag ik dat die Eddie in mij, die zo voor zichzelf leefde, die alleen maar die zo rijk wilde, dat die in Christus gestorven was. En toen werd het niet meer Christus in mijn leven, maar Christus als mijn leven. En er kwam bij mij een verlangen hem te dienen en iedereen te gaan vertellen van wat God heeft gedaan. En nou, lang verhaal kort te maken. Ik kreeg steeds meer de verlangen om naar Nederland. Aan Nederland moest ik steeds denken. En nou, direct naar Nederland komen, dat wist ik niet zo zeker. Want ik hou heel erg van sporten. Ja, Zuid-Afrika heeft prachtig weer. Waar ik woonde, in Krugersdorp, in de buurt van Johannesburg. Nou, is echt 8 maanden in het jaar tussen 25 en 28 graden. Heerlijke weer. Dus, en we waren 2 keer in Nederland op vakantie toen mijn opa en oma 55 jaar getrouwd waren. Voor 6 weken. Mijn papa die zei altijd, ga je in Nederland op vakantie voor 6 weken, dan regent het 2 keer. 1 keer 2 weken lang en 1 keer 4 weken lang. Dus in het natuurlijke gaat dat jou ook niet zo trekken. Dus ik moest het wel echt weten. En dus heb ik geleerd. Want dan heb ik iets van geleerd om God specifieke vragen te stellen. En heb ik in mijn stille tijdboek heb ik opgeschreven. Heren, is het uw wil dat ik naar Nederland ga? Of zijn dat mijn gedachten? En een paar maanden daarna, in mijn stille tijd, las ik Genesis 31. En de derde vers, nou dat sprong gewoon naar me uit. En op dat moment kreeg ik geloof in mijn hart, een zekerheid weer. Die steeds maar groeide. En de Heer zei tegen Jacob, sta op, ga naar het land uw vaderen en naar uw familie en ik zal met u zijn. En in 1988 februari ben ik met de koffer in mijn hand, zonder ondersteuning, zonder uitkering, ben ik naar Nederland gekomen. En we hadden als beginsel, zijn een paar mensen, want ik was nog op een zendingsschool geweest, ondertussen ook zoiets als wat jullie hier doen, zeg maar. En zijn met mij meegekomen, maar binnen de eerste jaren waren zij allemaal weer terug. Maar ik kon niet, want de roeping was voor mij te sterk. Toen heeft God ons geleid, zijn wat mensen bijgekomen die wou meewerken. Die hebben God geleid om vlak over de grens in Duitsland een boerderij te gaan huren. En God liet ons zien, hij zou mensen naar ons toesturen en wij moesten ons leven met hun delen. Gewoon alles wat wij leerden, ook met hun. Nou, en toen we 12 jaar lang meer dan 50 volwassenen bij ons in huis gehad. Velen zijn ook in de wereld gegaan op zendingwerk, gemeenten stichten, gemeenten leiden, helpen dienen in gemeenten vandaag. En 17 jaar geleden leidde hij ons om een gemeente te stichten in Noord-Holland, vlak over de grens in Duitsland. Dat is een beetje in het kort, dan weet je ze ongeveer wat voor vlees je in het kuip heeft. Oké, maar ik ga beginnen en ik wil eerst bidden. Jezus, dank u voor deze avond. Dank u dat we steeds weer naar u mogen komen en ons afhankelijk van u stellen. Er is niemand als u. U bent de naam boven iedere naam. Ik loof je en eer je en dank je dat uw oog op ons is deze dagen, ook deze weekend. Spreek, Heere, want uw knechten luisteren. Wij willen horen wat u zegt, Heere. Open mijn hart, open mijn ogen, open mijn gedachten. In de machtige naam van Jezus. Amen. Ik wil een stukje lezen. We beginnen uit 1 Samuel hoofdstuk 13. En vers 19. Nu was er in geheel het land Israël geen smid te vinden. Want de Filistijnen hadden gezegd, anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken. Oké, eerst tot zover. Wat was de toestand hier in het land? In het land Israël, Gods volk, werden overheerst door de Filistijnen. De Filistijnen waren mensen die onbesneden waren. Dat betekent dat zij hadden geen verbond met God. Ze hadden geen relatie met God. Ze hadden hun afgoden. Ze geloofden heel erg aan afgoden in ieder gebied van hun deel. Maar de God van Israël kende zij niet. En zij wou niet dat Israël dus wapenen gaan maken. Nou, dat betekent ook, kun je zeggen, ach, is dat zo erg? Ja, maar de uitwerking daarvan is dus dat zij leefden naar hun normen, naar hun waarden, vanuit hun doelen in het leven. En ieder voor zich, er is geen vrees des Heren. Dit heeft natuurlijk grote invloed op de keuzes die er gemaakt wordt in het land. Het is net zoals vandaag, als wij gaan kijken in Europa, onze wereld en vooral ook Europa. Voor het grote deel, vandaag moet ik je al zeggen, omdat er een C voor een politieke partij staat, betekent nog lang niet dat ze christelijk, echt christelijk zijn. En er worden beslissingen genomen die helemaal tegen christelijke normen en waarden zijn. Ik weet dat ze begin dit jaar in Duitsland dat ze aan het bewegen waren bespreken waren om een wet te maken waardoor ouders niet meer aan hun kind bij geboorte en als ze kindje opgroeit mogen zeggen wat voor geslacht dat kind is. Dat het een keuze wordt die de kind later maakt. Moet je je dat voorstellen? Weet je, dat is het wereld waar wij in leven. Het is gewoon zo krom en het wordt er niet beter op. Maar dat is wat gebeurt zolang de Filistijnen heersen. Er worden regels doorgezet. Abortuswetgeving, wat al zoveel jaren in Nederland en in Duitsland gewoon normaal is. Dat is als de Filistijnen heersen. Nou moeten we denken, daar groeien wij en onze kinderen groeien daarin op. Er staat in vers 22 staat er, en het gebeurde ten dagen van de strijd, dat er geen zwaard of speer te vinden was in het hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en bij zijn zoon Jonathan werden zij wel gevonden. Dus geen wapens, dus ook als jij deel van God volgt, en er zijn maar een paar, een enkelingen die echt wapens kennen. Nou zeg maar het wapen, het zwaard van God, hè? De kracht van de Heilige Geest. Er zijn maar een paar die dat kenden. En in Europa is het christendom, Europa is al heel lang post-Christian. Het is al lang geen christelijk continent meer. Dat is al. Als je een beetje naar de statistieken kijkt, in 2011 in statistiek in Nederland, van mensen die tenminste één keer per maand naar de kerk gaan. Nou, dat zegt dus nog niet dat ze echt wederom geboren zijn, maar dat zegt wel dat er is meer dan een algemene, een intellectuele interesse. Ze zoeken er wel iets. Nou, van de 75-plussers, 33%. 65 tot 74, 25, 55 tot 64, 17%, 45 tot 54 jaar oude mensen, 15%, en daaronder van 18 dus tot 44, 13%. Dat is enig van de mensen in Nederland die nog één keer in de maand naar de kerk gaan. 13%. Dus hoe ouder, als dat oudere generatie gestorven zijn, dan wordt dat steeds minder. Maar goed, er is dus die deel die er wel is, die wel op zoek is naar God. Ik moest onlangs spreken in Frankrijk. En Frankrijk is een land dat echt, dit gebied zei Arjan net, is hier katholiek, maar Frankrijk is een land dat echt katholiek was, die in de geschiedenis ook de protestanten heeft uitgemoord en eruit heeft gejaagd. En die tot zegen waren, die protestanten die wegkwamen uit Frankrijk, voor vele andere landen, hè, de hugenoten. In Zuid-Afrika ook, in Nederland zijn sommige mensen, dat waren echt gelovige mensen, maar ze werden uit Frankrijk gejaagd. De toestand vandaag in Frankrijk, is dat zijn in Frankrijk 36.551 steden, dorpen en gehuchtjes. Dus kleine plaatsjes en dorpen en steden. 36.551. Van die plaatsen zijn er meer dan 35.000 waar geen protestantse gemeente of kerk is. We moeten ons dat voor een moment voorstellen. Waar die mensen niet naartoe kan gaan. Natuurlijk, dat weet ik, in de katholieke kerk zijn er ook gelovigen. Dat geloof ik, mensen. Maar als systeem is dat niet iets waar men heel makkelijk wederom geboren wordt. Maar waar veel eer op andere dingen vertrouwd wordt. Geen plaats waar mensen naartoe kan gaan. Ik weet nog dat ik in Polen was een aantal jaren geleden. En dat een voorgang van de gemeente dan mij vertelde. Hij zegt, weet je, hier 10 kilometer van ons is een stad. Met 300.000 inwoners en er is geen gemeente.
Ook als je in Frankrijk de dorpen of steden neemt waar meer dan 10.000 mensen wonen, dan zijn er meer dan 300 zulke dorpen en steden waar geen protestantse gemeente is. De Franse protestanten zijn zo weinig, een half tot 0,8% van de bevolking, dat ze eigenlijk op het nationale vlak gezien worden als mensen die deel zijn van een sekte of van een cult. In Duitsland, wij hebben mensen van ons, Sennesu hebben wij gestuurd naar Mecklenburg-Vorpommern, dat is een van de deelstaten van Duitsland. En in die provincie, of die Duitsland, zijn er maar 8% van de mensen die zeggen dat zij geloven dat er een God is. 8%. Het is qua statistieken de meest atheïstische gedeelte in de wereld. Voor ons in onze, als je dan denkt dat dan Gods volk heeft geen zwaard. Zitten zonder zwaard, zonder wapenen. De stad waar wij zelf naartoe gegaan zijn, Noord-Holland, heeft 55.000 inwoners. En dat is eigenlijk een beetje wel ons omgeving, is een beetje een protestantse omgeving binnen een katholieke, wijdere omgeving. Maar wij zien daar ook dat de kerken leeglopen en alleen maar oudere mensen zijn. En toen wij er kwamen, was er één, zeg maar, evangelische gemeente en die had in 40 jaar geen 40 leden gekregen. In een stad van 55.000 mensen. Nou, dit alles kan heel erg intimiderend zijn. Als we daarnaar kijken. Ik weet, toen ik in Zuid-Afrika, de moment voordat ik naar Europa ging en naar Nederland, werd er aan mij gezegd van, oh, het is heel zwaar daar. De mensen willen niks met God te maken hebben. Maar toch, ik geloof dat God, wat Arjan ook al zei, God kijkt en God heeft een plan voor deze gebieden. Dat staat in Handelingen 17 en vers 26. En hij maakte uit één bloed het hele menselijk geslacht om op heel de aarde te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zou zoeken of hij misschien al tastend zou mogen en of zij hem misschien al tastend zou mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Nou, eigenlijk is dit een heel bemoedigende vers. Het zegt dat God heeft voor iedere mens heeft die tijden toegewezen. Dus de feit dat jij nu op aarde bent, juist in deze tijd, heeft God zo bepaald. God heeft jou voorbereid voor een tijd als deze. God heeft jou en mij, heeft hij bepaalde grenzen aan ons woongebied. Hij zegt, dit is de gebied waar ik wil dat jij gaat werken. Ik had nooit gedacht dat ik zou opeindigen waar ik nu ben. He, ik zeg wel eens aan die mensen daar, ik weet dat de Bijbel zegt, God zegt, hij gaat verkondigen het evangelie Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het eind van de wereld. Maar ik wist niet dat hij dat echt bedoelde. Want hier voel ik echt de eind van de wereld. Maar God heeft een plaats. God heeft een plaats waar hij jou en mij wil gebruiken. Staat hier toegemeten tijden. Hij weet precies de tijd wat hij over heeft. Hij weet precies de gebied waar hij jou en mij wil gebruiken. En dat doet hij, zegt, opdat wij en de mensen om ons heen de Heere zal zoeken. En dan staat er eigenlijk een geweldige feit. En een belofte eigenlijk erin. Hij zegt, alhoewel hij niet ver is van iedereen van ons. Dus hij is niet ver, zelfs voor die absolute ongelovige atheïst die niet gelooft dat er een God is. Hij is niet ver van hem. God heeft het niet moeilijk gemaakt om hem te vinden. Maar hij wil dat wij gaan leven in dat tijd dat hij geeft, het nu. En in die grenzen, in die plaats die hij voor ons heeft. De taak is Engels. De taak is natuurlijk wel heel enorm groot. Want wat Adriaan ook al zei, er zijn miljoenen mensen in Europa rondom ons die hem niet kennen. Dus je kan heel makkelijk, kan je geïntimideerd voelen en machteloos. Net als iemand, ja, ik heb geen wapens. Wat kunnen we doen? Hoe pakken we dit aan? En de eerste vraag, om dat te helpen beantwoorden, is dat ik me vraag, maar wat doet God te midden van dit alles? Want ik denk, soms hebben wij die idee, we denken, nou ja, God laat het maar lopen en op een gegeven moment dan is het zo slecht, dan grijpt hij in en dan... Maar zo is het niet, want wij zien het al aan Jezus en nu heb ik precies de tekst die Arjan ook las. Vanavond, nou dus ik hoef het niet weer te lezen, maar er staat Jezus trok rond. Het was Matthäus 9 vers 35 tot 38. Jezus trok rond in al die steden en dorpen en hij gaf onderwijs. Dus Jezus, God is bezig om door mensen ook overal rond te gaan en onderwijs te geven. En hij predikte de evangelie van het koninkrijk en genas iedere kwaal onder het volk. Hij werkt met grote wonderen, hij bevestigt zijn woord. En hij is ook het antwoord op al onze kwalen en al onze tekortkomingen. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen. En dan zegt hij, de oost is groot, de oost is wel groot. Het zijn eigenlijk zulke geweldige woorden. Als je moet denken, als hij zegt, daar staat niet de oost is groot. Ja, in Afrika, Zuid-Amerika. Maar niet in Europa. Ik moest er zo aan denken toen Arjan net ook vertelde van de doel van dit school ook. En doel ook een doel die wij als gemeente hebben. Is om predikers op te leiden. Mensen die zal rondgaan. En toen wij in Frankrijk nu waren. Toen werd ons verteld van een hele groep van. Een groep is een vergadering van gelovig gemeenten. Die voor vrije protestantse gemeenten in Frankrijk zijn een paar. Ze hebben gebouwen, ze hebben een gemeente, niet grote gemeente, maar misschien 50 man, 60 man, 70 man, zo. Maar ze hebben geen predikers, ze hebben geen voorgangers. En ze waren bij elkaar gekomen en hadden overwogen of ze niet naar Brazilië zal gaan, want ze hebben gehoord dat daar opwekking was, om Brazilianen te gaan halen, hun Frans te leren en hun dan in de gemeentes te laten dienen. Toen ik Arjan net hoorde, toen dacht ik moet die... Mensen in Frankrijk bellen en zeggen, luister hier, een Grunbach, een Winterweg, daar zijn we al bezig. We willen jullie een paar mensen sturen. Maar goed. In de wereld, toen Jezus rondliep op de aarde, was de wereld ook heel erg ongelovig en kende God niet. De Romeinse wereldoverheersing was er gaande. Maar de mensen hadden geen idee van wat er gebeurde. Ze hadden geen idee wat voor grote invloed Jezus zou hebben op de geschiedenis van deze wereld. Ze hadden er geen idee van. Niemand. Vandaag is het voor ons makkelijk terugkijken om dat te zien. En daarom is een groot deel van wat God deed, wat God doet, is verborgen voor de ogen van de wereld. Soms ook verborgen voor onze ogen. Maar om dat te begrijpen wil ik ook, laten we teruggaan naar 1 Samuel hoofdstuk 14. Hoe zal wij reageren op het situatie rondom ons. 1 Samuel hoofdstuk 14 vers 1. Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei, kom, laten wij naar de wachtpost van Filistijnen oversteken die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu bleef aan de rand van Gebea onder de granaatappelboom die in Migron was. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. Nou, je hebt twee soorten christenen. En de een is zoals Saul hier. En jammer genoeg lijkt het of de meeste zoals hij is. Hij zit onder een boom. En hij denkt, Heere God, doe je werk. Je ziet, wij zeggen, wij denken, Heere, breng die mensen naar onze samenkomsten. Terwijl Jezus zegt, ga. Ik bouw de gemeente, ga jullie en maak discipelen. Ga en verkondig. In onze gedachten verwachten wij soms, Heere, wij zal de gemeente bouwen. Wij zal hier weer zijn. Breng u de mensen binnen. En bij Jonathan zien wij een heel andere houding. Je ziet, er is actie nodig. Er is actie nodig. Wij gaan moeten ondernemen. Wij gaan moeten stappen zetten. Wil wij de wereld rondom ons bereiken? Jij gaat moeten stappen zetten. Wil jij ook dat Gods wil in je leven geschiet? We gaan niet moeten zitten en wachten dat God ons als een robot gaat bewegen. Er is een samenwerken met God. Er is een reageren op wat hij zegt. Maar goed, laten we zien, hoe doen wij dat? Het eerste wat mij opviel in dit actie is dat er staat, Jonathan zegt, kom, wij gaan. Maar hij vertelde zijn vader niet. Dat vond ik heel interessant toen ik dat de eerste keer las. Waarom niet? Nou, dit heeft natuurlijk een geschiedenis, want in de vorige hoofdstuk, in 1 Samuel 13 vers 3, en dan moet ik zeggen, daar heb ik de oude Statenvertaling, vind ik even beter vertaald als de nieuwe Statenvertaling. Dan staat in de oude Statenvertaling, 1 Samuel 13 vers 3, doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was, het welk de Filistijnen hoorden. Daarom blies Saul de bazuin in het ganse land, zeggende, laat de Hebreeën horen. Toen, is dit de nieuwe vertaling nou? Ja. Dat is de nieuwe vertaling. Oké, okay. Toen hoorde het gans Israël zeggen, Saul heeft de bezetting van de Filistijnen geslagen. En ook is Israël stinkend geworden bij de Filistijnen. Daar gaat het om. Dus een overwinning wat Jonathan behaalt. En Saul die bazuint het groot uit. Soms hebben wij als christen ook de neiging. We gaan iets voor God doen. En dan wordt het groot uitgebazuind. We gaan dit doen en dit gaat gebeuren. Geweldige dingen gaan gebeuren. En dan gebeurt er veel minder dan wij verwachten. En dan is het als het ware. Ik weet, is het ook een Nederlandse spreekwoord. Dat zeggen, je hebt slapende honden wakker gemaakt. Ja, want je ziet hier, Israël is bij de Filistijnen een stinkende geur geworden. Dus Jonathan dacht hier, ik wil niet wat groots, dat iedereen er gebeurde, of dat, en dat als het niet lukt, dat wij dan tegenstand wakker maken, die eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Maar in het hele werk van God is er een beginsel wat ik heb ontdekt, Deuteronomium 29 vers 28 zegt, wat verborgen is, behoort God toe. Wat openbaar is, komt ons toe. En ook zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 7 en 8, zegt hij, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was. En God voor alle eeuwen bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij het gekend hadden, zou ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Nou, ik vind dat eigenlijk heel interessant. Waarom houdt God soms dingen verborgen? En waarom zegt hij, wij moeten voorzichtig omgaan met hoe wij, als we nou stappen gaan doen, hoe wij ermee omgaan? Ik denk dat een van de redenen wat wij moeten beseffen, is wij zijn betrokken in een oorlog. Het is een geweldige geestelijke strijd dat plaatsvindt om de zielen van mensen. En net als in een gewone oorlog, een van de sleutels waarom de geallieerden de Duitsers hebben overwonnen, is omdat zij heel vroeg al de enigma, die codeapparaat van de Duitsers, hebben ontcijferd. Dus ze hebben heel veel boodschappen, hebben zij ontschept en ze wist precies wat de Duitsers gingen doen. Dan zegt de Bijbel, als de duivel, de overste deze wereld, als die geweten had wat aan het kruis zou gebeuren, zou hij de Heer der heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Dus soms is het ook zo dat God ons ook niet alles laat zien wat hij wil doen. Omdat hij niet wil dat de boze het al ervaart. Nou, maar dat vraagt van ons natuurlijk geloof. En dat is toch ook de wandel die wij moeten wandelen, of niet? Wij wandelen niet door dat wat we zien, wij wandelen niet in het aanschouwen, maar in geloof. Wij wandelen naar dit wat we niet zien. Dat vraagt van ons dus wel volharding, vertrouwen en geduld. Je ziet in de Bijbel zie je voorbeelden van mensen die ook hiermee lichtelijk zijn omgegaan. Je ziet koning Hizkia, die al zijn schatten aan de afvaardiging uit Babylon heeft laten zien. Dat staat in 2 Koningen 20, vanaf vers 13 tot 19. En dan kwam de profeet bij hem en zegt, je hebt dwaas gehandeld. Hij zegt, wat nu gaat gebeuren, is de koning van Babylon gaat komen en gaat al deze schatten gaat hij wegvoeren naar Babylon. Dus dan wist hij ook precies wat er was en wist ook precies waar het was. Dus daarom leren wij dat met de dingen die God ons toevertrouwt, moeten wij leren wijs en voorzichtig mee om te gaan. Voor velen in de wereld en voor vele mensen is onze wandel in geloof is dwaasheid. De beslissing toen ik mijn beroep opgaf. Hè, ik had afgestudeerd, ik was klaar. Was het voor velen dwaasheid? Hoe kan je zoiets doen? Nou, mijn vrouw, toen ik haar trouwde, liet God al eens zien en zij had een verlangen om een tolk vertaalster te zijn. Was heel goed, ze was de derde beste in haar klas met deze vakken, met talen. Zij wou tolk vertaalster worden, zij wou graag onderwijs geven en zij wou graag muziek, zou zij graag iets wou bereiken. En toen God haar op mijn weg bracht, sprak God heel duidelijk tot ons laat zien dat zij het moest laten varen. Zij moest niet dat gaan studeren. Maar ze zou met mij gaan trouwen en met mij de Heer gaan dienen. Nu dit jaar, in oktober, zo de Heer wil, zijn we 25 jaar getrouwd. En afgelopen jaren, vanavond is alle jeugd bij ons thuis. Want ze leidt de jeugd, ze leidt bij ons de lofprijs en de aanbidding ook in de kerk. Zij heeft begin dit jaar een cd uitgebracht. En hopelijk wel voor de zilveren duif van Groot Nieuws Radio wordt genomineerd daarvoor. Ze kan geweldig mooi zingen, behalve als ze boos is op mij, dan zingt ze allemaal. Maar goed. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, het was dwaasheid op dat moment. Maar God heeft alle verlangen, heeft hij in vervulling doen gaan. Zij vertaalt op internationale conferenties. Uit het Duits, in het Nederlands, uit het Engels, in het Duits en andersom. En kan zelfs nog een beetje Frans. Als wij ons leven in Gods hand geven, kunnen we hem vertrouwen dat hij zal ermee zijn doel bereiken. Al is het dwaasheid in andere ogen. Maar je kan het niet altijd uitleggen. Je moet hem vertrouwen, je moet dat zekerheid, dat geloof in je hart hebben en weten wat hij wil. Nou, laten we even kijken hoe Jonathan dat deed. In 1 Samuel 14 en vers 6. Jonathan nu zeide tegen zijn knecht die zijn wapens droeg. Kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken. Want het is voor de Heere niet moeilijk om te verlossen door vele of door weinig mensen. Nou, hier zijn heel veel lessen wat wij kunnen leren als wij Gods werk willen doen vandaag. Het eerste wat ik ook eens zie is dat, natuurlijk zei hij, onderneem actie. Hè, kom zeggen. Maar hij zegt het als een wapendrager. En dan zie je dat God werkt altijd in team. God wil niet, de doel van God is niet dat jij en ik een Lone Ranger cowboy worden. Ja, ik en mijn bediening, wij zijn de enige die de waarheid hebben en de enige die de... God wil dat wij in team werken met elkaar. God wil dat wij elkaar ondersteunen, dat wij elkaar kunnen versterken, elkaar kunnen bemoedigen, elkaar kunnen corrigeren. Ja, en dat zien we hier, dat Jonathan dat doet. En dan zie je ook dat hij zegt, kom, laten we ons vertonen. Dat hij stappen zet. Als wij de Heer willen dienen, dan kan je niet alleen passief blijven wachten. Je moet stappen zetten. En op het moment dat je stappen, dat betekent nog niet onmiddellijk dat je de juiste stappen zet. Maar je wordt actief. Dit wat je gelooft, dit wat je denkt, dit wat je samen bespreekt, je gaat stappen zetten. Maar waarom? Voordat ik daarover verder ga, waarom deed Jonathan dit? Waarom? Ik bedoel, dit is gevaarlijk. Ik geloof dat de eerste is dat hij overtuigd was dat de status quo, de situatie zoals zij was in het land, was niet Gods wil. Nou, ik zou jou wel vragen. Ben jij overtuigd ervan dat zoals het nu in Europa is, dat dit niet zo is zoals God het wil? Ik denk al, weet je, die woorden van Jezus zeggen het al alles. Het oost is groot. Dus Jezus zegt, jongens, zie eens, dit is niet hoe ik het wil. Dit is ook niet hoe het hoeft te blijven. Hij was daarvan overtuigd. Dan moet je ook, je moet moed hebben. Als wij niet gaan moed hebben, dan gaan we niets doen. Mijn vader die heeft soms van mij wel eens gezegd, hij heeft meer moed dan verstand. Nou, ik weet ook niet of dat een echte compliment is, maar goed. Maar we moed hebben. Ik zeg wel eens, de moedigen, die bezitten de helft van de wereld. De tekst die ons zegt van het koninkrijk der hemelen leidt geweld. Dat betekent de duivel die doet alles tegen het koninkrijk van God om te verhinderen. Maar geweldenaars grijpen het naar zich toe. Dus mensen die pakken, die zeggen dit gaan we niet zo laten. Hier gaan we wat aan doen. Onder leiding van en in de kracht van de Heere. En ik denk dan een derde ding wat Jonathan had, is hij had net als Jezus, hij had erbarmen. Weet je, hij zei niet, ach, het maakt me niets uit. Vandaag is het bijna, in onze wereld is zo'n koude, de liefde van de meesten zal verkillen, zegt de Bijbel, en je ziet het om je heen. Het is zo, in Duitsland hebben ze eigenlijk een mooi woord ervoor, dan zeggen ze mij zo, egal. Wat maakt het toch uit? Weet je wel, iedereen voor zich. Maar zo was Jonathan niet. Het maakte hem wat uit dat zijn buurman niet gelovig was. Want hij wist dat hij verloren gaat. Maakt het jou wat uit? Weet je, toen ik in Zuid-Afrika worstelde met deze vraag, was dit het ene ding wat mij over de streep trok. Ik ging op een avond naar toen had ze zo'n inrijbioscoop, drive-in, hè, met de auto. Keek je naar een film en dan zouden we, ik kon niet, mijn aandacht niet erbij, want er was een tijd waar ik zo aan worstelen was. En ik voelde dat God aan mij zei, kijk eens om je heen. En vroeg, hoeveel van deze mensen, denk jij, zijn gered? En ik worstelde, had ik zeg, Heer, ik denk niet veel. En ik voelde een bevestiging uit, niet veel. En in de pauze ging ik naar de cafeteria. En er stond zo'n 20 jonge lui. Zo aan roken en bedronken. En meisjes en jongens hangen aan elkaar. En ik stapte binnen. En ik voelde hoe God zei. Als ik nu terugkwam. Is niet één van deze jonge lui hier gered. Het was alsof er een dolk door mijn hart ging. Ik liep naar buiten. Ik zeg, Heere, waarom? Waarom? En de Heer zegt, omdat er zo weinig zijn, die bereid zijn om te gaan en vertellen. De oost is groot, maar de arbeiders zijn weinig. En ik heb God in Zuid-Afrika gezegd. Ik zeg, Heer, ik zal gaan. Ik zal gaan, maar ik vraag u één ding. Omdat ik mijn beroep opgeef, omdat ik alles achter heb, vraag ik wil u vragen, Heer, dat tenminste één meer ziel in de hemel ga zijn. Als gevolg daarvan. Want dan was het de moeite waard. Weet je, ik wil niet. Ik voel dat. Soms heb ik het idee dat ik ietsje van Gods hart voel. De Bijbel zegt: de Heer heeft geen vreugde aan de dood van een goddeloze. De Heere God wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom is hij zijn zoon gekomen. Daarom is hij aan het kruis gestorven. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over die mensen. Keer, mijn vrouw vertelde, we reden in de weg, en er liep een man dicht bij ons gemeente, is zo'n opvanghuis voor daklozen. En er liep een man, die was duidelijk bedronken, liep die naast de weg. Ik weet niet hoe oud hij was, 50, 60, misschien zo is hij, misschien al door de drank, misschien was hij nog maar 40 en hij leek ouder. En Thea zei aan mij, ze zegt, Eddie, weet je, dat was ooit een jonge man met dromen. Jezus is voor hem gestorven. Maar wie gaat het hem vertellen? Hoe ga je het zien? Zie, Jonathan zegt, deze situatie in ons land, dit is niet wat God wil. Dit is niet hoe het moet blijven. Wij moeten stappen zetten. God wil het niet zo. God wil hier verandering in brengen. En hij had moed. En als je zegt, oh, maar hij was misschien een man van grote geloof. Nee, want hij zegt voor God is het niet moeilijk te verlossen door veel of door weinigen. Nou, in de Hebreeuws staat daar het woord mazor, ik weet niet of het goed uitspreekt, maar dat betekent, er is eigenlijk voor God geen verhindering. Niet staat God in de weg te werken door velen of door weinigen. Dus Jonathan had geen groot geloof in God. Maar Jonathan had geloof in een grote God. Dat is het verschil. Hij wist dat God deze verschil gemaakt. En het hangt niet af, het ligt niet eraan of wij velen zijn, of wij met z'n, maar het ligt eraan, zijn we er wel, al zijn we weinigen, zijn we bereid om God te gaan vertrouwen. Daar had Jonathan. En dan gaat hij, komt hij in actie, en staat in vers 7, toen zeiden zij wapendrager tegen hem, doe alles wat in uw hart is, ga uw gang, zie, ik volg u, naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei, zie, wij steken over naar deze mannen en zullen ons aan hen vertonen. Nou, eerst eens wat ik heel mooi vind, hij neemt dus een beslissing. Hij zegt, oké, kom, laten we het doen. En hij doet dit nadat zijn wapendrager ook aan hem zegt, doe wat in je hart is. En dat is ook waar Gods geest ons wil leiden. Ons wil duidelijk maken dat we met onze hart mag leren zijn stem te begrijpen. Niet naar ons hoofd, niet naar de letter, zo en zo moet het, maar naar het hart. En dat is soms een heel andere weg dan wij denken. Ik weet nog toen ik hier in Nederland kwam, en ik heb dat wel eens verteld, maar dat ik bij een snackbar kwam in Dedemsvaart. En ik lustte kroketjes, weet je. Mijn moeder maakte dat in Zuid-Afrika altijd, dus ik kwam vaak bij die snackbar, moet ik erkennen. Maar ik leerde de eigenaar kennen. Zijn naam was Harry. En hij zegt, wat doe jij hier? Je hebt met die rare accent, waar kom je vandaan? Nou, Zuid-Afrika, ja, wat doe je hier? Ja, mensen over God vertellen. Van God en van de kerk wil ik niks weten. Voor mij uit Zuid-Afrika, in Zuid-Afrika durft niemand dat zo te zeggen. Weet je, hè? Meestal, iemand zegt dat niet zomaar. Dus ik zeg, waarom niet? Hij zegt, zondag één ding, maandag een ander. Hè, de hele week, hij zegt, ik kom uit Gene Muiden. Dat zei Harry aan mij. Ja, hij zegt, zondag, hij zegt, de hele week is mijn buurman vrienden met mij, hallo Harry, zondag. Wil hij niets mee te maken hebben, want ik ga niet naar dezelfde kerk als hij. Dan stapt hij met zijn zwarte hoed, op zijn zwarte fiets, met zijn zwarte schoenen, met zijn zwarte Bijbel naar zijn zwarte kerk. Het wordt zo donker, de gemeente moet het licht aandoen. Dat zei Harry aan mij. Maar goed, door de vele kroketjes leerde ik Harry heel erg kennen en wij werden vrienden. En nou hier ook Jonathan zegt, wij tonen ons aan hun. En dan denk ik bij Harry, wat gebeurde ook een keer in zijn snackbar iets. Ik kwam en ik zeg, Harry, hey, hoe is het? En er hingen ook zulke lampjes in zijn snackbar. En een van die lampjes, die was kapot. En ik zei, Harry, hey, hoe is het? Hij zegt, ja goed, hè. Hij zegt, alleen, lampje kapot. Harry, die was redelijk gevat met zijn woorden. Hij probeerde altijd, hij vertelde mij later, hij vond het een beetje pijnlijk dat ik tegen iedereen ging vertellen over de Heer. Dus dan stelde hij mij voor, dan zeg hij, dit is mijn vriend uit Afrika, die is loodgieter. Dan zeg ik, ja dat klopt, ik wil mensen aan het levend water aansluiten. Maar goed, Harry die zei dus, hij zei, ja alleen een lampje kapot hè. Ik zeg, Harry, wil je nou meer? Ik zeg, als die lampje niet kapot, of die andere niet aan waren, kon jij niet zien dat deze kapot was. Hij zegt, ja, dat klopt. He, want als stel je voor, deze is kapot, nou, dan kun je zien. Ik zeg, nou weet je, zo is Jezus in de wereld gekomen, als het licht der wereld. Opdat wij kunnen zien, ons lampjes zijn kapot. En Harry keek me aan, en ik zag, het kwaadje viel. Die niet weten wat een kwaadje is, want het is... Ja, een kwartje is 25 cent, dat is 12 euro cent ongeveer. Nou goed, het kwartje viel, weet je. Maar nu als ons als christenen. Je zegt, laat je licht zo schijnen voor de mensen dat ze je werken zien. En God de Vader verheerlijken. Dus Jonathan zegt, kom, wij tonen ons aan hun. Wij tonen ons aan hun. En als je dan gaat leren met je harten te doen. Weet je, ik kwam een keer bij Harry. En Harry was verdrietig. Hij was gescheiden en hij verlangde naar zijn kinderen. En ik zag, ik denk, Harry, wat is er? Hij zegt, ach, Eddie, ik heb het zo moeilijk, man. Over mijn kinderen, ik mis ze zo en zo. Nou, het was de dagen nog voor de afwasmachine, het zonbak, alles. En ik zeg, Harry, ik kom zo terug. Dus ik liep weg. Ik zeg, Heere, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En ik voelde de Heere in mijn hart leggen, zeg, doe zijn afwas voor hem. Nou, ik hou niet van afwas doen. Ik moet eerlijk zijn. En ik liep terug. Hij was al begonnen. Ik schoof hem aan de kant. Ik zeg, Harry, kom, ik ga je afwas voor je doen. Ga jij maar even zitten. Hij zegt, nee man, dit is mijn beroep. Dit is mijn taak. Ik zeg, nee Harry. Ik zeg, ik geloof. Als Jezus vandaag hier was, zou hij je afwas voor je doen. Toen huilde Harry. Het duurde 7 jaar. Voordat Harry tot bekering kwam. Maar in 1995 kwam Harry tot bekering. 13 jaar later, hij was weer gelukkig getrouwd voor 13 jaar. Maar beide, hij en zijn vrouw, kreeg kanker. Zijn vrouw stierf. 2 jaar geleden ging hij met mij mee naar Zuid-Afrika. En kon ik mensen vertellen. Zeg, ik heb God gevraagd om 1 ziel. En niemand heeft die ziel zo vertegenwoordigd als Harry. Overal waar ik preek, had ik over Harry verteld. 4 maanden later stierf Harry. Maar weet je, er zijn vele Harry's in Nederland. Er zijn vele Harry's in Duitsland. Er zijn vele Harry's in Frankrijk, in Polen, in Europa. Wie gaat ze vertellen? Wie gaat ze vertellen? En dan vind ik zo mooi dat Jonathan zegt, kom, we doen hier wat aan. En dan zegt hij, wij vertonen ons. En dan staat hij verder... Vers 9. Als zij tegen ons zeggen, sta stil, totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als zij dit zeggen, klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. Wat je hier ziet, Jonathan zegt niet, dat is mijn plannen en dat moet gebeuren. Je ziet hoe open hij is voor correctie. Hij is leerbaar. Hij zegt, en ik denk dat is, als wij dit jouw hele leven lang, als Christus zou vertoeven te komen, dan zou ik zou zo oudste zuster Anne willen worden, en ik zou nog steeds wel zeggen, ik wil in het leerschool van God blijven. Ik wil blijven leren. Dus als jij dingen voor de Heer wil gaan doen, en je gelooft, de Heer wil iets zeggen, en je neemt beslissingen, ga en zeg, Heer, laat zien, is dit van u? Laat het geloof groeien als een mosterdzaad in mijn hart. De bevestiging, dit is goed. Of laat me duidelijk worden, en zeg, nee, ik moet linksaf. Ik moet de beslissing ietsje bijstellen. Leerbaar zijn. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er in vers 11? Of nog even zeggen tot dat leerbaar zijn. Ik geloof dat God altijd ons zal laten zien als je op de verkeerde weg bent. 1 Johannes 3, ik probeer tijd te sparen, dus ik noem het gewoon aan jullie. Vers 19 zegt, hoe zal we weten dat wij in de waarheid zijn? Hij zegt, indien ons hart ons veroordeelt. Ja? Nou, dat woord veroordeeld, daar staat, indien er in mijn hart een kennis tegenspreekt, een kataginosko, kennis tegen. God is meerder dan ons hart en heeft kennis van alle dingen. Dus ik doe iets en iets zegt mij, nou, iets klopt niet. Waar komt die kennis vandaan? Van God, van Hem die kennis van alles heeft, die de toekomst kent, die precies weet. Hij laat me zien, iets zit hier niet goed. Hij zegt, maar indien mijn hart me niet veroordeelt, hebben wij vrede met God, omdat daar wij zijn geboden bewaren en doen wat wel gevallig is voor zijn aangezicht. Dus wij kunnen God vertrouwen dat Hij ons zal leiden, dat Hij ons zal leren. Laten we open en leerbaar blijven. Dan staat er in vers 11. Toen zij zich beide aan de wachtpost van de Filistijnen vertonen, zeiden de Filistijnen, zie de Hebreeën zijn uit hun holen gekomen waar ze zich verstopt hadden. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager, klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren. Toen zeide Jonathan tegen zijn wapendrager, klim achter me aan, want de Heere heeft hen in het hand van Israël gegeven. Weet je wat hier gebeurt? Die woorden van die Filistijnen, klim naar ons toe. En eens ontdekt Jonathan en zijn wapendrager, dat God heeft het dus al voorbereid. En zo gaan wij ook ontdekken, als wij hem volgen, gaan wij ontdekken dat God goede werken heeft die hij van tevoren heeft voorbereid. Opdat wij erin zullen wandelen. Maar als we niet die stappen zetten, als we niet gaan open, ga je dat nooit ontdekken. Wij hebben geweldige dingen ontdekt in de afgelopen 25 jaar. Ik heb helemaal geen tijd om het te vertellen. Ik heb mijn boek nu aan afronden over de 25 jaar van wat we wonderen met God hebben beleefd. Dingen ontdekt die God heeft voorbereid. Wat we nooit gedacht hebben wat mogelijk zou zijn. Maar dat zou nooit gebeurd zijn als je niet die eerste stap, als je niet gaat vertonen. Werken voorbereid voor jou. Besef jij dat? Besef je dat in de hemel voor jouw werken voorbereid zijn? Als ik het mag even grafisch, dat is een map met een plan voor jou. De plannen voor je leven. David zegt, al de dagen van mijn leven waren al opgeschreven toen ik nog in de baarmoeder van mijn moeder was. Dus het is echt niet zo dat toen jij geboren was, dat de engelen elkaar aankeken en Susan, waar komt die weg? Ik heb niks van, was een ongeluk. Sorry. Nee, zo is het niet hoor. God heeft jou bepland voor deze tijd, voor die plaatsen. En hij heeft werken voorbereid. En wat gebeurt er dan? Daar staat vers 13. Toen klom Jonathan op zijn handen en voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem. En zij vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hem. Ze klommen op handen en voeten. Ze kruipten naar boven. Als wij voor God wil werken, kun je eerlijk zeggen, soms hebben wij daar zo'n romantische idee van. Oh, ik ga profetische werk doen, of apostolische werk, of herder, of leraar, of even grote evangelist worden. Nou, ik wil je één ding zeggen. Een roeping voor de Heere betekent eigenlijk alleen maar één ding. Werk. Harde werk. Zij kropen op handen en voeten. En ze zijn bereid om dat te doen. Dit is bij ook een houding van, ik geef mijzelf en ik ben bereid dit offer te betalen. En ik heb een houding van afhankelijkheid, van gebed. Heer, ik ga uw werk doen. Het is harde werk voor de Heere werken. En dan staat er de gevolg. Vers 14, dit eerste slag waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 man doodde, vond plaats op een stuk land dat men een halve dag kan ploegen. Er ontstond een schrik in het legerkamp, op het veld en onder het gehele volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Nou, zij overwonnen daar 20 man. Nou, als zij voor die tijd had gezegd, oh, wij gaan het doen, wij gaan de hele leger der Filistijnen gaan we verslaan. Weet je, en dan komen ze met 20 mannen, nou ja, wat hebben jullie nou bereikt? Begrijp je dus, als je daar verkeerd mee omgaat, kan je ook dus verwachtingen scheppen en dan word je teleurgesteld in je eigen verwachtingen. Als ik ga beginnen, en als God mij of jou zou roepen om een gemeente te stichten, En wij spreken niet over een plaats waar andere kerken zijn en er komen gelovigen naartoe en je hebt ineens al een heleboel mensen. Maar een plaats waar heel weinig mensen zijn. Als ik denk die provincie in Oost-Duitsland waar ik over had, dat zijn geen gemeenten. De grootste, Rostock in de stad, daar de grootste evangelische gemeente heeft 50 leden. En er is maar één. Een stad als Rostock. Nou, als iemand daar naartoe gaat, er zijn mensen uit het zuiden van Duitsland daar naartoe gegaan. En ze zeggen, oh, wij gaan binnen een paar jaar gaan we 100 mensen hebben. En ondertussen heb je 50, waar je al heel blij moet zijn, want iedere ziel is voor de Heer geweldig. In zo'n gebied waar maar 8% van mensen überhaupt in God geloven. In een God. Maar dan ben je teleurgesteld in je eigen verwachtingen. Maar omdat Jonathan hier wijs mee omging, gebeurt hier een geweldige wonder. Hij gooide die vlies uit. Zij kwam en zij kreeg 20 man overwonnen ze. Maar God stuurde een aardbeving. Dit is voor mij deel van mijn gebed. Ik zeg, overal waar ik naartoe ga, zeg ik, Heere God, geef mij 20 personen, geef mij 20 man en stuur een aardbeving. Een geestelijke aardbeving dan, hè? Wij dienen een geweldig grote God en dat aardbeving leidde tot een geweldig grote overwinning van Gods volk op de Filistijnen. Een kleine gehoorzaamheid leidde tot een grote, zo kan kleine onze gehoorzaamheid op plaatsen leiden tot opwekking en herleving. Iedere plaats vraag ik dat de Heere. Heere, geef mij 20 mensen. Ik bid voor hen, ik vast ervoor. Bied mij aan. Vraag altijd, als mensen me vragen, ze horen dat ik raap en dan zeg ik, waar kom je vandaan? Dat zeg ik uit Zuid-Afrika. Is mijn vliesje. He? En dan zeg ik, oh, oké. Okay. Geen verdere interesse. Dan denk ik, oké, okay, de Heer heeft me ze niet in mijn hand gegeven. Maar als ze vragen, wat doe je dan hier? Dan denk ik, aha. Laat me je vertellen. De Heer geeft ze in mijn hand. Er zijn zoveel gelegenheden. In Kaapstad is zo'n prachtige kabelbaan boven de Tafelberg. Die gaat 1 kilometer hoog. Ik ging een keer omhoog en sta je met zo'n 15, 20 man in zo'n, wat noem je dat? Ja, zo'n gondel hè, of zoiets. Stonden daar, zei ik tegen de man naast me. Ik zeg, als dit ding nu naar beneden valt, dan ga ik naar boven. Waar ga u? Dat vond hij wel een heel interessante vraag. Mensen, wat wij moeten beseffen hier vanavond. Het gaat om zielen die verloren gaan. Als we God vragen, Heere God, geef mij 20 man. Dan is het niet dat God dat niet wil. Soms gaan we ervan uit, nou ja, ik bid maar, het gaat toch niet gebeuren. God wil jou en mij leven gaan gebruiken. Besef jij dat? Laat je toe dat de geest van God jouw hart beweegt. Maak het je wat uit dat rondom ons zoveel mensen verloren gaan. Wij dienen een grote God. En voor hem is er geen verhindering om door velen of door weinigen te werken. Staat niets in de weg. Maar hij wacht op die man en die vrouw die hem ga vertrouwen. Weet je wat er staat over David? Staat, de Heer gaf David succes overal waar hij heen ging. Dit raakt mijn hart zo. Ik zeg, Heere, mag mijn hart zijn als Davids hart. Dat hij mij succes geeft overal waar ik heen ga. En wat bedoel ik met succes? Dat mensen tot Jezus mogen komen. Want God heeft mijn hart aangeraakt. Hij heeft mij gered. Uit diepe, diepe zonde. Leven vol van egoïsme. Hij heeft een balk uit mijn oog gehaald. En daarom weet ik dat de splinters in de ogen van de mensen rondom mij voor hem geen probleem zijn. Ik wil niet dat mensen verloren gaan. John Knox die heeft gebeden. Geef mij Schotland, Here. Of anders sterf ik. Wat bid jij? Wat bid jij? Wat mag God met jou en mij doen? Als God de wereld toen kon veranderen. Met 120 mannen in een bovenkamer. Die hij vervulde met zijn geest. Dan kan de Heere God vandaag Europa veranderen. Met ons die hier in dit zaal zitten. De vraag is, zijn wij bereid?
Dit is voor mij ook heerlijk om zo samen met u te wees. En ook die woord te kon indrink vanavond. Zodat ons harte brandende wordt. Ek het nou een tyd geleide 60 geword, 60. Toe sê ek, nou is ek nie oud nie, maar mooi volwasse. Maar ek besef dat die Koninkryk van God het jong mense, jonges nodig, soos julle, als julle. En dit is so my verlange dat die Here van julle sal roep en sal uitstuur en sal gebruik dat hierdie tyd van Bybelskool, van opleiding in die Here, dat die Here sal dit gebruik dat van julle op watter wyse ook al duidelik die roepstem van die Here sal hoor en vir hom gaan werk. Soos ons gehoor het, om vir die Here te werk is harde werk, maar is heerlike werk. Het is vervullende werk, en die nood is groot, die behoefte is groot, en dan mag die Here ook hierdie weekend gebruik, om julle te bemoedig, julle harte brandend te maak, om iewers vir die Here te gaan werk. En ek wil ook van ons kant, van ons gemeente, ons gemeente, en van veel Christene in Suid-Afrika, vir u kom groet en vir u kom bemoedig. En as die Here ons paar, sal ons Sondag nou weer ook groet en tot ziens sê. Maar ons word deur julle brandend gemaak, en die brand gesteek vir die Here, brandend gemaak, hier veel van julle se getuienis en se lywe. Ek het so vandag Eddie se getuienis geniet en dit het sommer my gees op nuut vervul. En so het elkeen van ons se getuienis. En die Here wil hê dat ons hierdie getuienis sal gaan uitdra en hy wil ons daarvoor toerus. Aan die laaste boodskap van die groot konferensie daar het die Here my gelei om te praat oor die feit dat ons getuies is, net dat ons, dit is die groot saak in Handelinge, u kan gaan kyk, dat die Heilige Geest oor mense gekom het, dat hulle toegerus word om getuies te wees, te zijn. En dit is wat die Here wil doen, dat ons uitgaan met die woord, en vanavond sy kostbare woord het myself ook veel bemoedig. So kom ons bid saam, dat hierdie weekend ook een tyd sal wees waar die Here ons dan, waar ons sy stem hoor, elkeen persoonlik, wat hy vir ons wil sê, in verband met ons roeping, ons taak, ons werk in hierdie wêreld. Ons Vader, ons loof en prys u, dat na 2000 jaar, daar nog duisende werkers uitgaan, oor die hele wêreld, deur die hele wêreld. Maar, soos ons vanavond gehoor het, die behoefte is so groot, die nood is so groot, so groot, Here, en spesifiek in Europa. U weet hoeveel jare u op my hart geleg het om vir Europa te bid, te bidden. En dat ek ook geloof dat hierdie Bybelskool, dit in die een in Nederland, maar ook hier, wat hier begin sal word, ook deel is van antwoord op my gebede en ook veel anderse gebede waarskynlik vir die ontsaglike nood, geestelike behoefte in Europa. En Here, ek ons vra, ons gebed is dat u vanuit hierdie werk wat hier begin word, 'n groot werk sal doen en die hele Europa sal bereik. Soos Jonathan en die wapendraar 'n klein werk vir u gedoen het, maar dit het 'n groot effek gehad. So vra ons Here, so wil ons bid en roep tot u, dat u 'n groot werk sal doen waar in duisende siele ingebring sal word in die koninkryk van God. In Jesus naam. Amen. Ek het net iets vergeten. Terwyl broer Eddie so praat oor hierdie wonder dat 'n mens soms geroep word om 'n klein werk te doen, maar ons sien nooit die groot effek daarvan. Of miskien sien ons dit later, maar wanneer ons dit doen, kan ons nooit dink hoe groot dit kan word. Toe dink ek aan George Whitefield en John Wesley. Weet, en ek dink daaraan, dat as mens lees daaroor, dat die toestand in Engeland was nie beter as wat het tans in Europa was. Dit was erg sleg. Dit was gevaarlik, selfs vir 'n mens om alleen op die strate te beweeg. So gevaarlik was dit. En as hulle gesê het, ag nee, en alles is teen ons, maar hulle het nie toegelaat dat tegenstand ook vir hulle stop nie. Maar hulle het saam gebid, geroep tot die Here om iets te doen in een nag. Ek dink dit was iewers tussen 1 uur en 3 uur in die ochtend, terwyl hulle gebid het, het die Heilige Gees oor hulle gekom en hulle bekragtig. En God het deur 'n paar mense Engeland geskud en verander, selfs ook Amerika. So die woord sê moenie die dag van kleine dinge minag nie. Verstaan julle dit, die Afrikaans? Ja, die Here kan deur klein dinge groot dinge doen en ons kan daarvoor bid en ons vertrou hom dat ook hierdie weekend sal uitloop op groot werk in die koninkryk.